Maar als je herinnert, de vorige keer sloot ik af met een aantal versen uit het prachtige Bijbelboek Hooglied. En vooral vers 16 spreekt tot de verbeelding. Of moet ik misschien kan ik beter zeggen, spreekt vooral mij tot de verbeelding. Laat ik het in ieder geval eerst even bij mezelf houden. Want dan lazen we dit. Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Je proeft gewoon het verlangen van de bruid naar haar bruidegom. En dan niet alleen het verlangen om leuk gezellig even te sjoelen of zo. Nee, ze verlangt dat hij in haar tuin komt. En toen ik de preek voordeed, Rutte zei, nee, dat kan je niet zeggen. Ja, maar dat zegt de Bijbel. Om rode wangetjes van te krijgen. En dat kregen we ook een beetje bij mij op kantoor. Hoe ga je dat doen? Ja, dat ga ik doen. Maar die rode wangetjes, weet je, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Serieus, want God heeft het zo bedoeld. En ook zo op laten schrijven. En je weet nu waarschijnlijk inmiddels, we lazen erover in Genesis 2, hè? 2 vers 24. Het gaat hierom, daarom. Om dat te gebeuren wat hij net allemaal las. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen samen één vlees zijn. Dus misschien weet je het nog. Op het moment dat Adam voor het eerst dan Eva zag, zou je wel kunnen zeggen dat bij hem die noordenwind en die zuidenwind een beetje ging waaien. Zeg maar. Helemaal werd hij opgenomen door wat hij daar zag. Wow. Kwam die vrouw naar hem toe. En daarom juist, omdat die winden gaan waaien, daarom juist staat er hier in dit vers, zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aan zijn vrouw hechten en één vlees zijn. Daarom stelt God direct het huwelijk in. En daar hebben we de vorige keer wat uitgebreider bij stilgestaan. Heb je die preek gemist, kun je gewoon naluisteren op de website van EDN Noord. Dus dat huwelijk om een veilige, maar ook om een vertrouwde plaats te geven aan die o zo mooie, toch ook broze, hè, kwetsbare en zeer heerlijke en intieme setting van gevoelens en van emoties en van lichamelijkheid. Om daar een unieke setting aan te geven. Binnen dat huwelijk. Ik sprak pas van de week nog iemand en die zei, eigenlijk zouden wij als christenen het voorbeeld moeten zijn van een goed seksleven, van een goed huwelijk. Juist omdat het al die ruimte krijgt binnen dat mooie kader in daar. Hoppa! Het huwelijk biedt dus alle ruimte aan seks. Nou wordt er wel eens gezegd, mensen, dat wanneer je seks hebt gehad met iemand, dat je dan dus voor God eigenlijk getrouwd bent. Want ja, je hebt seks met die persoon gehad. En die gedachte kom ik regelmatig tegen. En sommigen halen dan Deuteronomium 22 daarvoor aan. En daar staat dit. Wanneer een man een meisje aantreft, een maagd, die niet in ondertrouw is, en hij grijpt haar en slaapt met haar en ze worden ontdekt, dan moet de man die met haar geslapen heeft aan de vader van het meisje 50 zilverstukken geven, een fortuin, en zal hem tot vrouw zijn, omdat hij haar vernederd heeft. Hij mag haar al zijn dagen niet wegsturen. Kijk, wordt er nou gezegd, zie nou wel. Hier staat dat die man gemeenschap heeft gehad met dat meisje, met die vrouw. En dus moet hij met haar trouwen. Dus ja, dan zijn ze toch getrouwd. Nou, dat staat wel in dat gedeelte. Maar zoals het altijd natuurlijk belangrijk is om goed te lezen. Maar dat betekent niet dat God hen op grond van die geslachtsgemeenschap ook als getrouwd beschouwde. Staat er helemaal niet. En laten we eens logisch nadenken. Als dat wel zo zou zijn, waarom moeten ze dan nog een keer trouwen? Wordt er dan twee keer getrouwd? Eén keer in bed en één keer in het openbaar? Natuurlijk niet. En trouwens, een gedeelte wat hier heel erg op lijkt, in Exodus 22, lezen we dat wanneer een vader van dat meisje, de vader van het meisje, weigerde om haar aan die man te geven, dat die man dan een boete moest betalen aan dat gezin. Lees maar mee. Stel, een meisje is nog niet verloofd. Iemand verleidt haar en heeft gemeenschap met haar. Hij is dan verplicht met haar te trouwen en haar vader de volle bruidsprijs te betalen.
Weigert haar vader haar uit te huwelijken, dan moet de man de bruidsprijs betalen die voor een maagd geldt. Dus hoe kan die vader nou weigeren als ze voor God al getrouwd zouden zijn? Het antwoord is niet zo moeilijk, hè? Ze zijn voor God niet getrouwd. Zo simpel is het. De kern in dit gedeelte en binnen de context van toen van het volk Israël, goed voor ogen houden, om te trouwen in dit gedeelte, is niet gebaseerd op die geslachtsgemeenschap, maar onder andere op basis van wat dan een soort sociale protectie heet, sociale bescherming. Daar kunnen wij ons nu misschien niet zo heel veel meer bij voorstellen, omdat onze context, onze cultuur heel anders is. Maar wanneer een vrouw in die tijd geen maagd meer was, maar niet getrouwd, ja, dat kon niet. Enerzijds omdat de schrift heel duidelijk zegt dat een maagd moet trouwen en niet seks buiten het huwelijk. Dus, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons nog, dat is de bedoeling van God. Maar ook was het dan voor haar in die tijd, in die context, onmogelijk dat een andere man nog met haar zou willen trouwen. Ja, want zij is gewoon met iemand naar bed geweest. Dus dat betekende voor haar geen zekerheid voor de toekomst, geen kinderen, noem het allemaal maar op. Dit heeft zo'n impact in die maatschappij dat wij die vertaalslag even moeten maken om aan te voelen waarom God dit zo zegt. Het ging dus om de sociale bescherming van het meisje. Ze zou volgens de wet overigens zelfs gestenigd kunnen worden als bleek dat ze geen maagd was. Zover gaan wij niet. Maar dat is wel de reden waarom God de man opdraagt om met haar te trouwen, om haar in bescherming te nemen en om ook voor zijn daad op te draaien en voor haar te zorgen. Nu is het aan jou. Maar, staat er hier dus, als de vader dus weigerde om haar aan die vent, weet ik veel, misschien is het wel een of andere loser, te geven, ja, dan moet die gozer de bruidsprijs betalen. En dat was een gigantisch bedrag. En als we ooit eens gaan spreken over een tijd over de thematiek echtscheiding en hertrouwen, ga ik er helemaal op in. Hoe belangrijk dat was trouwens, ook ter bescherming, zo'n bruidsprijs. Het was niet even lekker checken, kassen. Nee, dat was echt ter bescherming. Maar dat moest hij dan betalen. Dus wanneer je met elkaar naar bed bent geweest, ben je voor God dus niet getrouwd of zoiets. Helemaal niet. Wel heb je dan onwettige seks gehad, zeg maar. Of, ja, er is eigenlijk niet, ik heb het al eerder al gezegd, er is eigenlijk niet een veel beter woord voor, maar dan ben je in ontucht gevallen, als ik het even zo mag noemen. Zo probeert de Bijbel dat dan te beschrijven, vanuit de context, vanuit de Griekse context en het Hebreeuws. En dat is een zaak die voor God gebracht moet worden, zoals elke zonde, logisch. Maar een verplichting om te trouwen voor ons, voor het volk Israël in die tijd was dat echt anders, maar een verplichting voor ons om dus te trouwen omdat je seks hebt gehad met iemand, zit daar niet in. En ik weet heel goed dat in de kerk der eeuwen van tijd tot tijd soms wel gezegd werd. Oh, je bent met elkaar in bed geweest, dan moet je trouwen. Dat is nog maar zeer de vraag. Want het ging niet om die seks, maar het ging om de sociale bescherming. En dat is tegenwoordig heel anders. Het kan natuurlijk, hè, dat een stel besluit om dan vervolgens wel te gaan trouwen. Maar dan hoop ik dat ze daar natuurlijk goed over nadenken, daarover spreken. Niet alleen samen, ook met God en met mensen om hen heen. Maar dat moet niet. In ieder geval, zo sta ik erin. Er kunnen soms redenen zijn waarom het misschien zelfs beter is om niet te trouwen dan wel. En misschien is dit voor jullie revolutionair, voor sommigen onder jullie. Soms is het beter om niet fout op fout te maken. Want je kunt wel met elkaar naar bed zijn geweest, en ja, dat moet voor God gebracht worden, maar om vervolgens dan ook nog een totaal mismatched huwelijk aan te gaan met alle fouten en gevolgen van dien, is dat dan de bedoeling? Laten we voor oppassen dat we niet te snel zeggen zus of zo. Het is zo belangrijk, daarom ook, dat ik dit zo met jullie bespreek. En ik hoop niet alleen ik, maar jullie straks thuis ook weer. Gewoon erover hebben, in openheid. Laat de Bijbel spreken. En ik hoop dat jullie mij toetsen of ik de Bijbel laat spreken, of dat ik zomaar er iets bij haal. Laten we dan het gesprek aangaan als je dat meent dat het zo werkt. Laten we vooral de Bijbel laten spreken. Maar ga er ook mee
Naar iemand die dichtbij je staat. Of naar een broeder of zuster. Of naar een oudste, pastoraatsmedewerker. Noem maar op. Want soms moet je dingen gewoon bespreken. Van, joh, hoe denk jij hier nou over? Hoe denkt de Heere God daarover? Wat zegt de Bijbel überhaupt? Zegt de Bijbel daar iets over? Zo nee, hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Nou ja, noem het op. Het is heel belangrijk om in dit soort situaties, in een soort pastoralere setting, met wie dan ook om je heen, te spreken. En dat zijn gesprekken die je dan met elkaar voor Gods aangezicht voert. Niet alleen met z'n tweeën of met iemand erbij, maar met Heere God erbij. Maak het bespreekbaar. Zodat er natuurlijk ook vergeving kan plaatsvinden. Belijdenis, bevrijding, opluchting. Ah, oh, hey, it's there on the table. Maar er is nog een bijbelgedeelte dat zogenaamd bewijst dat je door seks gehad te hebben getrouwd zou zijn. Die wil ik ook nog even lezen met jullie. 1 Korinthe 6 en dan vers 16. Daar schrijft de apostel Paulus dit. Ik hoef je toch niet te zeggen dat wie zich hecht aan een hoer één lichaam met haar wordt. Want de schrift zegt, met hun tweeën worden ze één lichaam. Je proeft inmiddels misschien wel aan. Paulus verwijst in dit vers ook weer naar Genesis 2 vers 24. Hè? Het met hun tweeën één lichaam worden brengt Paulus in deze context in verband met de seksuele verbintenis tussen een man en in dit geval dus een prostituee, een hoer. Maar we zouden hier overigens ook gewoon de jongen van school of een buurvrouw of welke andere persoon buiten het huwelijk om kunnen invullen. En dat steeds meer en steeds openlijker plaatsvindt in onze tijd, niet alleen in Korinthe, maar zeker ook in onze tijd, ja, bleek van de week wel weer, hè? Gewoon in Veenendaal. Op bijna elk bushokje. Hebben ze gezien? In Rhenen heeft de SGP geklaagd, hebben ze zelfs weggehaald, las ik in de krant. Gewoon, maakt niet uit, joh. Omdat Genesis 2 vers 24 over het huwelijk spreekt, wordt gezegd dus dat met geslachtsgemeenschap, dus ook in dit geval dus, ja, nou oké, het is dan een prostituee of iemand anders, dus ook een huwelijk plaatsvindt. Dus zij getrouwd zouden zijn. Dat die seks dus het huwelijk maakt. Seks hebben zou dus een huwelijk tot stand brengen. Maar dan zou een, dat is belachelijk eigenlijk, want dan zou een prostituee dus elke dag een heel aantal keren aan het trouwen zijn. Dat kan natuurlijk niet, hè? Maar dat staat hier ook helemaal niet. Dat is ook niet wat Paulus bedoelt hier. En weer, mensen, is goed bijbellezen van wezenlijk belang. Hier staat namelijk, of hij bedoelt in ieder geval, precies het tegenovergestelde. In Genesis 2 staat duidelijk dat dat één vlees zijn, wat hij noemt, ze worden één lichaam, thuis hoort in dit kader. Je vader en moeder verlaten, je vrouw aanhangen en dan één vlees zijn, in dat kader. Dat maakt het huwelijk. Maar dat is juist wat iemand die seks heeft met een hoer natuurlijk niet wil, hè? Of iemand die een second love aangaat. Nee, hier wordt dat één vlees zijn losgekoppeld van waar het in het kader van het huwelijk bij elkaar hoort. Vader en moeder verlaten. Openbaar gebeuren. Mensen zijn betrokken. Je vrouw aanhangen, belofte uitspreken, noem maar op, naar God toe. En dan één vlees zijn. Niet alleen lichamelijk, maar emotioneel, relationeel, geestelijk. Maar nee, dat ene wordt eruit gehaald. En hoe belachelijk en fout dat is, daarom schrijft Paulus dit. Nou ja, niet het één vlees zijn maakt twee mensen tot man en vrouw. Maar in het hele kader, dat is een huwelijk. Dan ben je voor God man en vrouw. En wel in die volgorde. Maar tegenwoordig, klinkt net als een oude, als een zeurpiet. Maar tegenwoordig wordt zo vaak aan de andere kant begonnen. Eerst één vlees zijn. Eerst met elkaar naar bed. En soms al na een paar uurtjes of een paar weken. En misschien dat er na een tijdje komt misschien wel het samenwonen in zicht. Van ja, we passen eigenlijk wel een beetje bij elkaar volgens mij. Maar laten we eerst even gaan checken of het überhaupt wel werkt. Dus we gaan gewoon even samenwonen. Eerst uitproberen. Overigens, lees de studie over samenwonen in plaats van trouwen. Daar alle cijfers van het Centraal Bureau voor Statistieken, noem maar op, laten allemaal zien dat het juist niet werkt. Dat er veel meer mensen uit elkaar gaan die vanuit de samenwonende situatie dan vanuit hun huwelijk, maar dat terzijde. Dus dat is, met andere woorden, dat uitproberen gaat juist niet te werkstelligen wat men denkt. Maar goed, in dat hele kader van natuurlijk, vader en moeder of anderen worden er ook niet bij betrokken. En de Heere God trouwens ook niet. Maar God heeft echter het huwelijk heel anders bedoeld. En daarmee mensen dus ook de seksualiteit. Maar dat weten wij natuurlijk ook wel. Lang niet iedereen tegenwoordig heeft daar een boodschap aan. Whatever. Net zoals in Korinthe zien we ook nu volop dat het één vlees zijn centraal staat. Dat seks centraal staat. Maar het staat ook los. Los dus van het huwelijk en van Gods plan voor ons leven op dat terrein. En voor een volgeling van Jezus, ja, dan moet dat toch van belang zijn? Dat is toch niet een side issue of zo? Het kan toch niet zo zijn dat wij echt in Jezus geloven, maar dat hierin ineens ons geloof geen invloed heeft op hoe we seksualiteit vormgeven. Dat alsof dat er niet bij hoort. Terwijl het zo wezenlijk hoort bij wie wij zijn als mens, hoe wij geschapen zijn. En dan komen we bij de kernvraag eigenlijk weer, hè, van deze prekenserie. Want ben jij als volgeling van Jezus bereid om te luisteren naar wat God zegt over seksualiteit en daarna te leven? Misschien kun je ook vragen, ben jij volgeling van Jezus? Want juist in dat kader benader je deze thematiek op een bepaalde manier. Kijk, maar ik heb hele goede vrienden die niet geloven. Dan zou ik over seksualiteit grotendeels dezelfde dingen zeggen, maar sommige dingen ook niet. Omdat het vanuit een andere levensovertuiging komt. Begrijp je wat ik bedoel? Maar als volgeling van Jezus ben je dan bereid om te luisteren en te doen wat de Heere God hierover zegt, ook op dit terrein. Nou, dat. Want wanneer je in Jezus gelooft, dan ben je toch één met hem. En niet drie kwart. Maar één met hem. En dat is nu precies, dat is het interessante, waar Paulus de Korintiërs op wijst. In een stuk waar hij schrijft over seks met een hoer. Want dit staat in de context, lieve broeders en zusters. Lees mee. Weet u niet dat uw lichaam deel uitmaakt van het lichaam van Christus? Dus zal ik dan een deel van Christus' lichaam nemen om het tot een deel te maken van het lichaam van een hoer? Dat nooit. Ik hoef het toch niet te zeggen dat wie zich hecht aan een hoer één lichaam met haar wordt? Want de schrift zegt, met hun tweeën worden ze één lichaam. Maar wie zich hecht aan de Heer, wordt geestelijk één met hem. En dus zegt hij, ga ontucht uit de weg. Met elke andere zonde dan ontucht treft de mens zijn eigen lichaam niet. Maar door ontucht te doen, zondigt hij tegen zijn eigen lichaam. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u van God hebt ontvangen? U behoort uzelf niet toe, want u bent gekocht en de prijs is betaald. Gebruik dus uw lichaam om God te verheerlijken. En die laatste opmerking, gemeente, die vind ik zo indringend. Gebruik dus je lichaam om God te verheerlijken. Die kwam binnen, hoor. Sta eens stil op welke manier voor wat betreft seksualiteit jij God eert. Jij je lichaam aan God geeft om hem te eren, hoe je dat vormgeeft. Gebruiken we ons lichaam om op dat terrein de Heere God dus te verheerlijken? We hebben gezien dat God seksualiteit geschapen heeft. En juist omdat het zo persoonlijk en omdat het zo intiem is, geeft die seks ook een veilig kader mee. Het huwelijk. En daarbinnen mag in alle vrijheid en vrijmoedigheid die seksualiteit en die seks beleefd worden, genoten worden. Super. Weet je, daar waar seks niet binnen het huwelijk plaatsvindt, zusters en broeders, heeft dit heel vaak negatieve gevolgen. Het is heel simpel, want je neemt je verleden, je neemt je ervaringen, je neemt je gevoelens en al die gedachten neem je altijd mee. Ook in een volgende of een volgende of een volgende relatie. Want zo zie je het tegenwoordig steeds vaker gebeuren. Maar wat je daarvan weet nog, en wat je daarvan gezien hebt, en wat je op dat terrein beleefd hebt, op seksueel gebied. Weet je, dat heeft als het ware een soort plek gekregen op je harde schijf, in de map seksualiteit. En al die ervaringen vormen de achtergrond van nieuwe ervaringen op dit gebied. En negatieve ervaringen zijn niet zomaar vergeten en lang niet ook altijd vergeven op het moment dat ze stoppen of gestopt zijn. Elke keer wanneer je weer die map seksualiteit opent, zeg maar, worden alle documenten actief. Zo werkt dat vaak. Porno. Overschreden grenzen door een andere in jouw leven misschien op dat terrein. Of domme acties van jezelf, dat kan ook. Dat zijn allemaal ervaringen die opgeslagen liggen in die map seksualiteit, seks. Je neemt dus je geschiedenis en je neemt je ervaringen en die dingen neem je allemaal mee. En die kunnen niet alleen, maar die hebben meestal ook invloed op de rest van je leven. Ook op seksueel terrein. Zo werkt het. En soms confronteert de intimiteit van een nieuwe relatie binnen het huwelijk, als je dan vervolgens toch een huwelijk aangaat, je misschien wel voor het eerst weer met die ervaringen van vroeger. Ik bedoel, soms lukt het om tot aan die tijd die map redelijk gesloten te houden. Niet op te klikken, zeg maar. Maar ja, dat kan niet anders. Nu komt alles weer boven. Alles wordt actief. Misschien wel gevoelens van gebruikt te worden door een vriend. Of destijds omdat hij eigenlijk alleen maar op je lichaam uit was. En toen hij dat had, oké, waarom zou ik trouwen? Ik heb toch gehad wat ik wilde? Dat kan. Opmerkingen van een ex-vriendin. Waardoor je misschien best wat zelfvertrouwen bent verloren. Ja, dat kan mannen ook overkomen, zeker. Of die keer dat je zelf grenzen bent overgegaan. Naar jezelf toe of naar een ander toe. Schuldgevoelens die je destijds niet beleden hebt en gewoon een beetje hebt laten liggen. Weet je, dat zijn allemaal stenen in een soort akker die keer op keer weer boven komen als je op die akker aan het werk gaat. En zo'n verleden, mensen, dat vraagt om benoemen. Dat vraagt om vergeving. Dat vraagt ook om vergeving. Vergeving vragen aan de Heere God en misschien aan mensen die daarbij betrokken zijn geweest. Het vraagt om openheid. En dan voel je al hoe breed en diepgaand dit kan zijn. Het vraagt dus ook om tijd. En om moed. En om verootmoediging. Om hiermee aan de slag te gaan. En denk niet dat jij de enige bent die dit betreft. Velen van ons. Ik kan niet met zekerheid zeggen wij allemaal. Maar de meeste van ons hebben op een of andere manier nu iets in hun hoofd of in hun hart. Dat heeft mij al die jaren van pastoraat wel geleerd. Wat er gebeurt en wat je gezien hebt, verliest niet zomaar zijn impact. Zo werkt dat niet. Sommige littekens zijn echt niet even weg te poetsen met een of andere plastische chirurgie of zo. En die kunnen in je huwelijk voor hele grote uitdagingen gaan zorgen. En daarom is het ook voor een stel wat gaat trouwen, bijvoorbeeld, heel belangrijk om daar van tevoren met elkaar en met de Heere God over te spreken. Ook één van de redenen, niet de enige reden, maar ook één van de redenen waarom wij in de regenboog ook huwelijksgesprekken hebben voordat we een huwelijk gaan inzegenen. Omdat er op allerlei terreinen, ook op het terrein van de seksualiteit, dingen kunnen spelen en soms gewoon ook echt spelen. En daarom heb je het erover met elkaar, zodat je als je naar je huwelijk gaat, dingen kunt benoemen en dan voor Gods aangezicht, als je gaat knielen, met een schone lei kunt beginnen. Op een heel ander front, ik heb het wel eens meegemaakt, hadden we een gesprek. En in dat gesprek kwam zij erachter dat hij nog een studieschuld van 15.000 euro had. Nooit benoemd. Ja, oké. Maar wat heeft hij dan nog meer niet benoemd? Ja, dat. Daarom doen we huwelijksgesprekken. Maar ook juist op dat hele intieme terrein van de seksualiteit is het zo belangrijk om dat te bespreken met elkaar. En als het niet is gebeurd, ook nu, als je getrouwd bent, te bespreken met elkaar. Wat in jou leeft en wat je misschien wel meedraagt, wat er in jouw map opgeslagen is, als ik het even zo mag zeggen, mag en eigenlijk moet ook een deel worden van die ene waar je intiem mee gaat worden in je huwelijk. Want je staat er dan in het huwelijk niet alleen voor. Je bent met z'n tweeën. Twee worden één. Maar dan sta je er ook niet alleen voor om dat te benoemen. De documenten kunnen dan besproken worden. Kunnen beleden worden. Gearchiveerd worden. Juist dan, als dat heeft plaatsgevonden, dan mag je je laten liefhebben. Zelfs misschien daar waar je kwetsbaar was. En hoe mooi is dat? Dat is wat Jezus wil geven. En uit ervaring heb ik ook opgemerkt, dat is wat Jezus ook kan geven. In het gedeelte dat Paulus schrijft aan de Corinthiërs staat ook dat we gekocht en dat we betaald zijn. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Daar droeg hij mijn en jouw zonde. Daar is die prijs betaald, mensen. Om verzoening en echt ook om vergeving mogelijk te maken. Ook op dit vlak voor wie in hem geloven. Vandaar die vraag naar discipelschap. Zusters, broeders. Wie van ons is op het terrein van de seksualiteit zonder zonde? Ik weet nog, ik weet niet of ik het genoemd heb. We hadden met het pastoresconvent. Dan komen alle predikanten samen. Tussen iedereen is uitgenodigd, niet iedereen komt. Jaren geleden. Velen zijn al met emeritaat. Hadden we Stichting Voorkom. Die kwam wat vertellen. En toen zei een van mijn collega's, die zei, ja, mijn mannen, broeders en zusters. We gingen op pornografie. Wie van ons heeft hier nou nooit mee te maken gehad? Doodse stilte. Op het pastoresconvent. Betreft ons allemaal. We kennen allemaal onze zwakheden daarin. De een daar, misschien iets wat je is aangedaan of wat dan ook. En dan schrijft Paulus dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in ons woont. En in die tempel, zo hoop en bid ik, in ons hart spreekt de Geest ons op dit terrein ook aan. En dat doet hij niet per se vanwege maar omdat hij zo zielsveel van je houdt, dat hij misschien op dat terrein inderdaad wil en eist dat we bepaalde dingen stoppen. Maar vooral omdat dat allerlei dingen gaat uitwerken. En hij dat niet wil voor ons. Maar ook omdat hij ons soms zo ziet worstelen met allerlei ervaringen die we hebben opgedaan, dat hij niks liever wil dan ons daarin op weg helpen. En wil vrijzetten. En daarom spreekt Gods Geest ons aan, mensen. Hij overtuigt van zonde. Ook op seksueel terrein, ja zeker. Maar gemeente, Gods Geest wijst ons ook altijd op Jezus. Ik heb het de vorige keer ook gezegd. Hij houdt van je, zoals je bent. Hij heeft de zonde niet lief, maar die zondaar zo gigantisch groot lief. En dat zijn we allemaal, in meerdere of mindere mate. Zondaars. Maar Gods Geest wijst dan altijd op de Heer Jezus. En bij hem mogen we dus komen om onze fouten te belijden, om ons hart te luchten. En wil hij ons uit zijn genade liefde, vergeving, vrijheid schenken. En believe me when I tell you, bij personen die stappen zetten, komt de Heer daar ook genadig in. En dat is zo mooi om te zien, dat vaak mensen zeggen, had ik veel eerder moeten doen, joh. Wanneer je op dit moment aangesproken wordt door God, omdat hij in je woont, de manier waarop je misschien met seksualiteit omgaat, of weet ik veel wat, weet dan alsjeblieft ook dat hij met jou ook die weg wil gaan. Dat hij jou en u ook vergeving wil schenken. Jou, mij, u. En ook dat hij je kracht en dat hij je vrijheid wil geven, want dat doet hij, om vervolgens je leven, je lichaam te gebruiken om hem te verheerlijken. Wauw. Jezus houdt van je. En geloof me, hij kan je in de vrijheid zetten. Dus ik zou zeggen met Jacobus, nader tot hem. Nader tot God. En hij zal tot jou naderen. En vind vergeving. Vind genezing bij Jezus. En ik hoop dat we met elkaar in deze prekenserie, ook wat dit onderwerp betreft, het niet alleen in de dienst zullen bespreken en zometeen met de Q&A, Maar ook thuis. Dat je met je partner of met je familie, je ouders, whoever, in openheid erover durft te spreken. In de wetenschap. We lopen hier soms allemaal mee te zeulen. Met onze eigen dingen op dat terrein. Maar we mogen allemaal bij Jezus komen. En ik hoop dat we dat doen.